Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 61 en daarvan het eerste en tweede vers. Wil, o God, mijn beden horen, neig uw oren naar mijn zuchten en geween. In verafgelegen streken, schier bezweken, zoek ik heul bij u alleen. Psalm 61, vers 1 en 2. Verder is ons verzocht om te lezen een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord, wat u vinden kunt in het boek der psalmen, psalm 42 en psalm 43. maar stellen we ons vooraf onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En verder Psalm 42 en 43. Een onderwijzing voor den opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, opdat ze de ganse dag tot mij zeggen: Waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugdegezang en lof, onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarom gedenk ik u uit het land van de Jordaan en Hermonim uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis uw watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden, en desnachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als zij de ganse dag tot mij zeggen: Waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Doe mij recht, o God, en twist gij mijn twistzaak. Bevrijd mij van het ongoede tere volk, van de man des bedrogs en des onrechts. Want gij zijt de God mijn sterkte. Waarom verstoot gij mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden en dat zij mij brengen tot den berg uw heiligheid en tot uw woningen en dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap mijner verheuging en u met de harp loven. O God, mijn God, wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God.
Psalm 43, we zingen de versen 1, 2 en 3. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij. Mijn God, ik steun op uw vermogen. Zend, Heere, uw licht en waarheid. Neder de eerste drie versen uit de 43ste psalm. Ondertussen worden uw liefdegaven gevraagd. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, met de hulp des Heren willen wij vanmorgen uw aandacht bepalen bij hetgeen wij lazen uit Psalm 43, de versen 3 en 4 lezen we. Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, dat zij mij brengen tot de berg uw heiligheid en tot uw woningen, en dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap mijner verheuging, en u met de harp loven, o God, mijn God. Een afhankelijke bidder, schrijven wij onder deze tekstwoorden 4 gedachten, de leiding die hij begeert, de gemeenschap die hij zoekt, het altaar dat hij behoeft en het doel dat hij beoogt. Een afhankelijke bidder, de leiding die hij begeert, zendt uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. De gemeenschap die hij zoekt, dat zij mij brengen tot de berg uw heiligheid en tot uw woningen. Daar woont God, daar woont Gods volk. Het altaar dat hij behoeft, maar dat willen we tot volgende week bewaren als de Heer het geeft. En dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap, mijn verheuging en het doel dat hij beoogt. En u met de harp loven, o God, mijn God. Mag u het zeggen? Hebt u het wel eens mogen zeggen op goede gronden? Ik geloof dat God mijn God is. Daar gaat het toch om in ons leven. Of God de onze weer wordt. Onze schepper van wie wij zo diep zijn afgevallen, dat hij onze rechter is geworden. Luister, Psalm 42 en 43 lijken op elkaar. Ze zijn volgens de kanttekenaren en volgens Calvijn allebei van David. Maar ze twijfelen of het de tijd van koning Saul is geweest, waar we met de Bijbellezingen bij stilstaan, of dat het later was, toen hij vervolgd werd door zijn eigen zoon Absalom. Het geeft niet. De omstandigheden waren eigenlijk hetzelfde. Hij was namelijk verwijderd van de tent der samenkomst, gescheiden van Gods volk, van de gemeenschap met dat volk des Heren. En hij was in gevaar van zijn leven. Een zware beproeving. David heeft verschillende zware beproevingen doormaakt in zijn leven. Als de Heere iemand stilzet en verwaardigt tot een bijzondere plaats, dan zijn ze er geen vreemdeling van. Het geloof is immers een genade die beproefd wordt. En dat heeft David ondervonden. Het ene ogenblik zegt hij, ik zal nog een der dagen door de hand van Saul omkomen. En als hij voor Absalom vlucht, dan is hij ook van zijn leven niet zeker. Maar aan de andere kant zegt hij, o God, op mij zijn uw geloften. Ik zal uw dankzeggingen vergelden. En zo wisselt dat zich af. En dat kan zo dicht bij elkaar liggen. Het ene ogenblik, dan vrezen ze 1000 doden. En het andere ogenblik, dan zeggen ze, ja maar Heer, u weet er toch van? U hebt toch tot mijn ziel gesproken? U hebt mij toch wat beloofd? En u bent toch een waarmaker van uw woord? Zouden uw beloftenissen verder haar vervulling missen? Nu zegt David in Psalm 43, doe mij recht, o God, en twist gij mijn twistzaak. Bevrijd me van het ongoedertiere volk, van de man des bedrogs en des onrechts. Want gij zij de God mijner sterkte, waarom verstoot gij mij dan? En waarom ga ik steeds in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Wat doet David hier? Hij neemt de naam en de zaak des Heren als het ware erbij om zijn eigen nood aan de Heren op te klagen, op te dragen. Dat doet hij als een godvruchtige die niet in de eerste plaats zichzelf bedoelt, maar in de eerste plaats de eer van God op het oog mag hebben. Maar dat doet hij ook om zijn gebed des te krachtiger te laten zijn, opdat de Heer het gebed zou horen en zou gaan verhoren. Want de eer van zijn naam is eraan verbonden. Het is niet zomaar alleen de zaak van David en van de dichter. Het is de zaak van de Heer zelf. En daarom smeekt hij: zend uw licht en uw waarheid, kanttekening 4 te weten, het licht uws aanschijns of uw gunst, uw liefde, waardoor de duisternis van mijn droefheid en van mijn ellende verdreven worden. We zien hetzelfde in Psalm 44 en dan zegt de kanttekening: en al bij uw genadige tegenwoordigheid en uw bijstand. Dus waar is het nu de dichter om te doen? Om het licht van Gods vriendelijk aangezicht, wat staat tegenover het verbergen van zijn aangezicht. En hoeveel van Gods kinderen gaan niet tijden in hun leven over de aarde onder de verbergingen van Gods vriendelijk aangezicht, dat ze klagen moeten en niet weten hoe het nog ooit zal vallen. Nu smeekt David om het licht van Gods vriendelijk aangezicht. Hij vraagt om de blijken van Gods gunst, want dat sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen als de Heere zijn gunstbewijzen gaat tonen en de ziel mag gaan ervaren dat ondanks alle zorgen en ondanks alle aanvechting en strijd de Heere ervan af weet, dan is dat een groot voorrecht. Het is David om Gods liefde te doen, dat wel heel bijzonder. Daar komen we natuurlijk op terug als het gaat dat David de gemeenschap van de levende God zoekt. Dan is dat om de liefde bewijzen van God te doen. David vraagt dus ook om de genadige tegenwoordigheid. Wanneer een ziel in het donker gaat en in het duister gaat, dan lijkt de Heere soms ontzettend ver weg te zijn. Dan lijkt het wel of de Heere verder weg is dan ooit tevoren. En die onmetelijke afstand gemeend, dat doet de ziel treuren en klagen en wenen. Zou God nog wel ooit terugkomen? Zijn genadige tegenwoordigheid. En wat denkt u, David, in zijn nare omstandigheden? Het is hem om de bijstand van de Allerhoogste God te doen. Er zijn er in ons midden gemeend die weten enigszins wat het is, die niet alleen in het geestelijke hun raadsels hebben, maar die ook in de weg van Gods aanbiddelijke voorzienigheid, in de duisternis en in de strijd en in de aanvechting en in de raadsels gaan. En wanneer de Heere in de weg van zijn aanbiddelijke voorzienigheid het zo doet ervaren dat hij er als het ware niet is gemeend, dan wordt het zulke zielen ontzettend bang. Dus vandaar David vraagt: zend uw licht toch neder. Velen zeggen: wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns. O Heer, daar is het David om te doen. Gemeente, David kan best wel zonder een troon. En David kan best wel zonder zijn kroon. David kan best zonder zijn paleis. David kan misschien nog wel zonder zijn volk. David kan niet zonder zijn God. Leg uw leven er eens naast. Als ik dan u heb, o Heere mijn, zou daar iets anders mijn God zijn? Zou ik ergens groot of te kleine een God hebben dan u alleen? David ziet als het ware alleen maar donkere wolken boven zich en hij weet niet waar het eindigen zal. Als het ongeloof hoogtij viert in zijn ziel. Weet je, kinderen, wat er wel eens gebeurt? Luister eens even. Soms zie je hele donkere wolken. Maar je weet echt dat achter die wolken de zon is. En ineens dan breken de wolken wat open. Dan zie je nog die donkere wolk. Die wordt misschien nog wel donkerder. Maar dan heeft die wolk helemaal een gouden rand om zich heen. En dan weet je, die wolk is donker. Maar daarachter schijnt de zon. Wel, dat doet nu God wel eens in het leven van zijn volk. Dat hij die donkere wolken een gouden rand geeft. Dat ze geloven mogen dat God, de Allerhoogste, het weet. En al moeten ze dan lang klagen, zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste. Dan peinst de ziel, is het waar? Zou God ook weten van mijn droevig lot? Zou de Allerhoogste van mijn plagen en bittere rampen wel kennis dragen? Ja, er is wetenschap bij de Allerhoogste. Ze ervaren het. Maar waar is het David nu bijzonder om te doen? Met eeuwig gesproken, die gouden rand, dat is wel groot. Maar hij zegt niet alleen, zend uw licht. Hij zegt ook, zend uw waarheid. En waar gaat het nu om? De kanttekening zegt heel eenvoudig, de waarheid van uw belofte die gij mij gedaan hebt. Hij zou toch koning mogen worden, als het de tijd van Saul is. En als Absalom hem vervolgt, Absalom, ach, nee, die is in Gods weg niet. Salomo zou na David koning worden, maar Absalom niet. Het is David erom te doen dat God zijn belofte heerlijk zal gaan vervullen. En daarom vraagt hij niet alleen om het licht, om de leiding, de gunst, hij vraagt ook om de vervulling van Gods belofte. En nu wil hij door dat licht van God, de Heilige Geest, en door het geloof in Gods belofte geleid worden. Als bij hart en hand genomen wordt, zendt uw licht en uw waarheid. Neemt u mij bij hart en bij hand. Onderwijst u me door uw geest, door middel van uw woord. Opdat uw licht en waarheid mij halen uit mijn droevige, nare, ellendige toestand. Het licht van God, de Heilige Geest. Dan mag Gods kind zien in de weg van Gods aanbiddelijke voorzienigheid, wijsheid zonder eind nog paal, zijn Gods wegen altemaal, Gods weg hoger dan onze wegen, zijn gedachten dan onze gedachten. Hij doet het alles om zijn zelfs wil. Hij doet het alles om zijn grote naams wil. Opdat die verheerlijkt worden, dan zijn er kleine ogenblikken. Dat de ziel mag zeggen, uw wil geschieden. Maar bovenal in het geestelijke gemeente. Het licht van Gods vriendelijk aangezicht verdrijft de vrees uit het hart. En geeft het geloof nieuwe kracht. En versterkt het geloofsvertrouwen in het hart. En doet de liefde uitgaan naar het voorwerp van de liefde. Dat is God zelf. En gemeent, het licht van Gods vriendelijk aangezicht vervult het hart met die hartelijke vreugde in God door Christus. En daar is het de dichter om te doen. Dat zij mij brengen tot de berg van uw heiligheid en tot uw woningen. Wie leidde ons? Door wie word ik geleid? Door wie wordt u geleid? Door wie word jij geleid? Gemeente, die brengen ons ergens. Wie is onze leidsman? Waar is het ons om te doen? Zien we er naar uit om door God de Heilige Geest bij hart en hand genomen te worden? Door Gods woord en geest onderwezen te worden? Is het onze bede, zoals ik in mijn gebed zei, dagelijks? Zend uw licht en uw waarheid. Maar gemeente, Gods kinderen, die krijgen met een driehoofdige doodsvijand te doen. Het is de duivel, de diabolos, die alles door elkaar werpt. En die als de verklager der broederen Gods kinderen aanklaagt. En ze tracht te verleiden en te misleiden en te benauwen. Ze aan te vechten. Gij hebt geen heil bij God. Er is nog nooit iets van God in uw leven bij geweest. Gemeente, de andere is de wereld. Dat is een godsdienstige wereld. Daar komen Gods oprechte kinderen wel achter. Dat ze van de godsdienstige wereld maar weinig gemak hebben. Dat ze van die godsdienstige wereld meer ongemak hebben en erdoor worden benauwd en erdoor worden bestreden. En die godsdienstige wereld, gemeente, die zelf dat tobbende leven niet kent en die tere godsvrezen niet beoefent en die het leven van Gods oprechte kinderen niet verstaan. Wat kunnen Gods kinderen erdoor benauwd worden? En zeker als de duivel ze dan wijs gaat maken dat het bij hen niks meer is. Gemeente, de godsdienstige wereld. Dan hebben wij de goddeloze wereld. Bemoeien die zich ook met Gods volk? Ach, gemeente, wij leven samen in een tijd waar hoe langer hoe meer gezien gaat worden dat het om het levende kind gaat. U moet er goed op letten en het nieuws volgen. Want de goddeloze wereld heeft maar het liefst dat er in Nederland niet één ware bidder meer is. Niet één afhankelijke bidder die ligt te worstelen aan de troon van Gods genade. Of de Heere de ongerechtigheid wil uitroeien. En of de Heere zijn gemeente wil vergaderen. Daar heeft de goddeloze wereld een vreselijke hekel aan. Gemeente, de godsdienstige wereld en de goddeloze wereld, die godenvijandige wereld. Ach, gemeente, dat zijn vaak kerkmensen geweest die alles de rug en de nek hebben toegekeerd en waar de grootste vijandschap in het hart schuilt, in woorden niet uit te drukken. Maar daar hebben Gods kinderen nog een doodsvijand. Het is niet alleen de duivel, de Satan. Het is niet alleen de wereld. Het is ook hun eigen vlees. En bedenk maar, gemeente, dat rondom het heilig avondmaal nu de duivel en de wereld en die gevaarlijkste vijand van binnen in stad mensziel, dat die samenspannen om te proberen het leven der genade te verwoesten, Gods kind te laten vallen, te laten struikelen, te laten zondigen, in het donker en in de duisternis en in de aanvechting en in de strijd te brengen. En dan weten wij niet hoe ver de Heere dat toelaat. Maar aan de andere kant, ach, het is maar één wenk van Gods alvermogen. En daarom, volk des Heer, er blijft maar één weg over. En dat is dezelfde weg die David bewandelt. Zend uw licht en uw waarheid. Mag ik het eens vragen, wie is er nu onder u lieden die den Heere vreest? Die naar de stem zijns knechts hoort. Als hij in duisternissen wandelt en geen licht heeft, zeg eens wat u dan doet. Kunnen ze u niet bij ogenblikken vinden in de binnenkamer? Als ze aan de deur staan, is de deur op slot. Of ze zien u niet in huis, nee. U ligt in het verborgene. Daar ligt ge uw nood uit te klagen. En daar legt u al uw duisternis en aanvechting en strijd voor het aangezicht des Heren neer. die in duisternissen wandelt, daar geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam des Heren en steunen op zijn God. Misschien zegt hij, ach, kon ik het maar, deed ik het maar, zal ik het u zeggen, dat uw roepen in de binnenkamer niets anders is dan steunen op de naam des Heren en dan leunen op uw God. Al is er nog zoveel in uw leven verborgen en wordt zalig worden steeds onmogelijker. O, luister toch eens, zend uw licht en uw waarheid, dat die mij brengen in avondmaalstijden. Ach, wat een strijd en wat een onzekerheid en wat een aanvechting. En wat een vertwijfeling, wat een duisternis. Waar gaat het u nu om? Ach, die gouden rand om die donkere wolk. Ik hoop dat u die rand ziet schitteren deze week. Maar meer nog hoop ik dat de zon der gerechtigheid mag opgaan in uw ziel. En dat u hem aanschouwen mag. Het licht der wereld, want die hem volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. En David dan, gemeend, als hij eenmaal geopenbaard is aan de ziel, wil dat zeker niet zeggen dat er geen dagen der duisternis meer zijn. Vergist u niet, Gods volk is niet dat juichende christendom wat het verder hun hele leven heeft. Ach, gemeend, ze benodigen het licht der wereld iedere keer maar weer. De dagen der duisternis zullen toch vele zijn. Dat zegt Gods woord, dat Gods kinderen daar rekening mee moeten houden. De dagen der duisternis. Maar bedel nu maar om het licht van Gods geest en om het, de openbaring van het licht der wereld. Week van voorbereiding, zend uw licht en uw waarheid. Neem nu deze week toch alstublieft het avondmaalsformulier er eens bij. En God beware u en mij voor alle oppervlakkigheid. Want als wij nu tot onze troost des Heren avondmaal zouden mogen houden, is het ons voor alle dingen nodig dat we ons tevoren recht beproeven. Dat kan nooit zonder dit licht en zonder de waarheid bij God vandaan. Ten andere dat wij tot dat einde richten waartoe de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. Dat kan niet zonder dit licht van Heer en lieve geest. Dat kan niet zonder de openbaring van de waarheid. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishaag, zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Gemeend, leest u hier niet overheen. Denkt u, als dit werkelijkheid wordt en u uw zonde en uw vervloeking gaat bedenken en gaat bedenken hoe groot de toorn van God tegen de zonde is, dan loopt u niet zo gemakkelijk aan het heilig avondmaal. Dan gaat u zich voor de Allerhoogste verootmoedigen. En dan gaat ge uzelf mishagen. En dan ligt u als een arme, doodschuldige, strafwaardige zondaar aan Gods voeten. Meet u recht te hebben tot het avondmaal. Ik herhaal het. Neem het formulier ter hand. En een iegelijk bedenken zijn zonde en vervloeking. Doet u dit niet, kom niet aan het avondmaal. Doet u dit niet, het tweede heeft voorwaar geen betekenis. Wat ik u zeg is naar de schrift. Dus neem dat nu mee. Neem dat nu mee. En onderzoek het nu eens tussen God en uw ziel, hoe het van binnen in uw ziel is. En of God er wel van af weet. Ten tweede onderzoeken een iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft. Dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Die gewisse belofte van God. Gemeente, dan moet God onze belofte in onze handen gedrukt hebben. En in onze zielen afgedrukt hebben. Anders kunnen wij toch die belofte zo niet omhelzen en van harte geloven. Dat kan toch niet. Dat kan toch niet. Het gaat toch niet over het algemene historiële geloof. Het gaat ook niet om het tijdgeloof. Het gaat ook niet om het wondergeloof. Het gaat hier om het waarzaligmakende geloof. En het waarzaligmakende geloof neemt alleen die belofte aan die God in de ziel kracht laat doen door de bediening van zijn eeuwige geest. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Gemeente, Rut is nooit meer vergeten dat ze zelf door Boas genodigd is aan zijn tafel. Dat hij het zelf zei, kom nu maar en zit aan. Daar hebt u het. De meerdere van Boas leidt de zijne door zijn licht en waarheid tot zijn heilige dis. En anders durven ze niet te komen, gemeend. Wat is het derde? Onderzoeken een iegelijk zijn consciëntie. Of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. En voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. U kent het. Het zijn de drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Gemeend, onderzoek het nu toch. En kom nu niet zomaar aan de heilige dis des verbonds. Want dat is voor Gods kinderen. Dat is voor Gods keurlingen. Dat is alleen voor degene die een goddelijk recht van de Allerhoogste hebben ontvangen. En als ze naar de tafel komen, dan kunnen ze het penningske laten zien. Dat heb ik toch gekregen, Heere. Dat heb ik toch eerlijk van u gekregen. U hebt toch tot mijn ziel gesproken. Ik heb het toch zelf uit uw mond gehoord. Kom hierbij en zit aan. Maar gemeend, dan moet u niet zomaar zelf gaan lopen, hoor. Niet doen, niet doen. Doe het maar niet. Zend uw licht en uw waarheid. Wat blijkt nu eigenlijk hier? Dat er nu niemand tot God komt dan door de leiding van God de Heilige Geest, door middel en vanuit het heilige woord, de waarheid. Er komt nu niemand tot Gods waarachtige gemeenschap, tenzij ze geleid worden door zijn licht en zijn waarheid. Zult u het onthouden, want dat staat hier maar al te duidelijk. Zo eenvoudig leidt God zijn volk en hij beware ons voor dat vreselijke, dat nare, dat ellendige zelfbedrog. We gaan zingen. Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker opdoen klaar. Psalm 119, vers 65. Een afhankelijke bidder, de leiding die hij begeert van God de Heilige Geest. En van zijn belofte die hij mij gedaan heeft. De gemeenschap die hij zoekt dat zij mij brengen tot de berg uw heiligheid en tot uw woningen. Kanttekening 6, omdat dit gemeenlijk van de berg Sion wordt genomen, de bergen der heiligheid, verstaan sommigen dat deze psalm dus niet bij Sauls tijd, want de tabernakel was toen nog daar niet, maar in een volgende tijd gemaakt is, als ten tijde van Absaloms vervolging, toen dus de tabernakel of de tent der samenkomst wel op de berg Sion staat. We laten het verder maar even rusten. Helder is het dat David de gemeenschap met God zoekt. En David weet dat dat overal wel kan, maar dat de Heere zijn volk heel nadrukkelijk erop gewezen had dat ze steeds zouden samenkomen daar waar de ark des verbonds des Gods van Israël was. De tent der samenkomst, daar wilde de Heere wonen, te midden van zijn volk. Daar vloeide het bloed van de offerdieren, daar rookten de altaren, daar stegen de gebeden van de priesters en van Gods kinderen op naar de hemel. Daar toonde de Heere de blijken van zijn gunst. Daar onderwees hij zijn volk dat er vergeving is door bloedstorting. Daar onderwees hij de zijnen dat er nu verzoening is door voldoening. Daar onderwees hij de zijnen dat ze alleen maar waarachtige geloofsgemeenschap met God konden hebben in de weg van het bloed. En dat alles mist David, omdat hij verdreven is van huis en van aard. De grootste oorzaak van zijn droefheid is het verbannen te zijn van de inzettingen des Heeren, van de woningen des Allerhoogste. En daarom, ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. Daar mij spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? Mijn benauwde ziel versmelt als zij zich voor ogen stelt, hoe ik onder stem en snaren feest hield met Gods blijde scharen. Het is verleden tijd. Maar als hij daaraan terugdenkt, ja, dan versmelt zijn ziel. Zo is het nu bij Gods kinderen. Die goede tijden hebben gehad en die meenden dat het na zulke goede tijden weer betere tijden zouden aanbreken en dat ze allengskens meer zouden worden opgebouwd in het allerheiligste geloof. Ja, het mogen waar zijn, maar de weg was u wellicht nog vreemd. Dat ge in die weg eerst, hoe langer hoe meer, dat eerste stuk zult gaan beoefenen. Een iegelijk bedenken zijn zonde en vervloeking. Want anders gemeend heeft dat altaar helemaal geen betekenis, begrijpt u? Maar als we het hebben ondervonden, hoe goed het was wanneer de Heere nabij was, toen hij zijn gunst betoonde, toen hij zijn woord ontsloot, toen hij zich openbaarde in Christus, toen de middelaar tot de ziel sprak. Nee, gemeente, toen was er geen strijd en geen twijfel en geen aanvechting en toen was het leven in de ziel. En toen hadden ze alles en toen konden ze door bende dringen. Maar dat verandert weer. Nu is Davids grootste droefheid dat hij verbannen is, maar het grootste goed is dat God zich weer gaat openbaren. Dat hij God weer mag ontmoeten in de weg van zijn inzettingen. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Dat zijn de lieflijkheden van de drie enige God. De Vader die verkoor naar zijn soeverein welbaag. De Zoon die kocht en die verlost. De Heilige Geest die het toepast. O, de lieflijkheden van de drie enige God. En tot uw woningen, kanttekening 7, tot uw tabernakelen. Omdat dit woord hier in het meervoud staat, menen sommigen dat Seleuciet op de verschillende plaatsen van de godsdienst bij Sauls en Davids tijd. Toen was de tabernakel daar en toen was die daar en toen was die daar. Anderen verstaan dat het eenvoudiglijk ziet op de verschillende woningen van Gods huis. Namelijk als het allerheiligste, het heilige en het voorhof. Mooi gedacht. Helder gemeente is het dat het de dichter te doen is om een ontmoeting met God. Dat de dichter zoekt naar de gemeenschap met God. Dat hij teruggebracht wordt in zijn gemeenschap, waarvan hij zich nu zo verstoten weet. En gemeente daarom, en u mag dat gemeente door een avondmaalganger wel eens geproefd en gesmaakt worden, dat God in de weg van zijn inzettingen mee wil komen. En laat het ons daar maar om te doen zijn, volk van God. U moet uw zonde en vervloeking bedenken. Maar ik hoop dat u daar niet blijft staan en blijft eindigen daar en blijft klagen. Maar smeek om een oog des geloofs, opdat u verwaardigd moogt worden om in de weg der zaligheid onderwezen te worden in de belofte van het heilig evangelie. Of u onderwezen mag worden in de persoon van de middelaar. Of hij mag worden geopenbaard. Het zij in zijn namen. Of in zijn ambt. In zijn naturen. In zijn staat. U iets van de weldaden mag zien. Die de middelaar heeft verworven. Door zijn dierbaar lijden en sterven. Door zijn dood. En door zijn bloedstorting. Alleen in het waarachtige gemeenschap hebben door het geloof met Christus ligt het leven. Daar wordt de rust geschonken, daar het vette van Gods huis gesmaakt en een volle beek van welus maakt daar elk en liefde dronken. David zoekt gemeenschap met God. Het gaat er David om of de breuk mag worden geheeld en of de kloof mag worden gedempt en of de afstand mag worden weggenomen en of de scheiding mag worden overbrugd. Begrijpt u het? En zulke zielen zitten er in ons midden. Maar ook, wat kan er een betrekking zijn op anderen van Gods volk? In het begin kunnen ze dat zo gevoelen, durven ze het nooit verwoorden. Later kunnen ze Gods kinderen wel eens ontmoeten. En dan kan het zo goed zijn als ze ervaren mogen dat ze in liefde worden aangesproken en in liefde worden ondervraagd. Waar kunnen er een banden ontstaan, zoete banden die mij binden aan des Heren, lieve volk. En dan zien ze er ook naar uit dat er waarachtige gemeenschap met anderen van Gods kinderen is. Ik zal met de oprechte onderling, verenigd in hun vergadering en raad, hem plechtig eer bewijs. Daar gaat het ze immers om. Gemeent, niemand komt tot God dan door de leiding van s Heere Geest, door middel van het woord. Want wij hebben de band met God doorgesneden. Wij hebben het verbond verbroken. Wij hebben gezondigd. Wij hebben God de rug en de nek toegekeerd. Wij namen afscheid. Wij zijn ellendige ballingen. Wij zijn uit het paradijs verdreven. En daar ontdekt God zijn volk aan. En daarom een iegelijk bedenken zijn zonde, zijn erfzonde, zijn erfschuld, zijn erfsmet, als een dadelijke zonde van bedrijf en nalatigheid, als een misdaden die zeer groot zijn en zwaar, en de boosheid en de verkeerdheid en de slechtheid en de hoogmoed en dat hen altijd aanhangt. Als u het bedenkt, gemeent, en beseft dat u daarom onder de vloek ligt, verootmoedigt u zich voor God, mishaagt u zich voor God. Maar dan kan het niet anders of u gaat zo verlangen met David naar de gemeenschap met God. Wonderlijk is dat. Hoe meer uw hart wordt opengelegd, hoe meer u gaat walgen van uzelf, hoe meer u uzelf verfoeit in stof en in as. Dat is trouwens natuurlijk ook duidelijk. Hoe dierbaarder Christus voor uw ziel wordt. En als u nu weet dat hij in de weg van Gods inzettingen geopenbaard en verklaard wordt, en dat God de Zoon van zijn eeuwig welbehagen daar wil openbaren, waar hij door zijn woord en geest zijn kerk onderwijst, dan hijgt de ziel naar de waarachtige gemeenschap met God. Maar gemeent, weet u waar ze achterkomen? Want nu kan David hier verlangen naar de woningen des Allerhoogste. Maar als hij, we zagen het van de week, hè, Psalm 116, ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ach, gemeente, zo leeft de kerk dat in. Hoe kan dat nu toch? Denkt u dat de Heer zijn woord niet verklaart in de ziel? Dat hij buiten Christus een verterend vuur is en een eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan. Zou dan een gevallen Adamskind zomaar bij God kunnen komen? Dan zegt de profeet, wie is er onder ons die bij een verterend vuur wonen kan? De profeet gaat verder, die vraagt, wie is er onder ons die bij een eeuwige gloed wonen kan? Weet u, gemeente, wat zo'n ware avondmaalganger inleeft? Ik zal het u zeggen, want zo is het echt hoor. En dat wordt er nog niet makkelijker op. Het is echt niet zo dat ze iedere keer meer vrijmoedigheid hebben. Ik denk dat het meestal andersom is. Een psalm van David. Hoor maar, de ware burgers van Sion. Heere, wie zal verkeren in uw tent? Wie zal wonen op de berg uw heiligheid? Die oprecht wandelt, die gerechtigheid werkt, die met zijn hart de waarheid spreekt, die met zijn tong niet achterklapt, die zijn metgezel geen kwaad doet, die geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste, in wiens ogen de verworpene veracht is, maar hij eert degene die de Heere vrezen. Heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet. Wie zijn geld niet geeft op woeker en geen geschenk neemt tegen de onschuldige, die deze dingen doet, die zal niet wankelen in eeuwigheid. Wie klimt die berg des Heren op? Wie zal die Godgewijden top van Sions God betreden? Voelt u het, gemeente? Het aan het avondmaal komen, dat is niets anders. En hoe kan dat nu? Voelt u dat daar eerst een oplossing in moet komen? Dat er eerst een weg moet worden gebaand? Wil zulk een ziel aan de heilige dis des verbonds komen en daar zijn plaats innemen? Want hij vreest 1000 doden. Hij vreest, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heer. Heere, hoe moet het toch? Hoe moet het toch? Ik hoop dat God het u van de week is verklaard. Dat kan alleen maar in de weg van het wonder. Onthoud dat nu toch eens. Als het geen wonder in mijn leven wordt, kijk het dan maar na. God werkt altijd op een wonder aan. En zeker wanneer u ten dis geleid wordt, dan kunt u het eigenlijk niet op. Als de Heere me aan zijn tafel leidt, dan mogen Gods kinderen vaak weken uit leven. Want dan heeft de Heere ze door zijn woord en geest bij hart en hand genomen en de bede van de dichter aanvankelijk vervuld. De weg van het wonder. Zie, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren en zijn naam Emmanuel heet. Dat is God met ons. Dat kan u alleen maar door hem. Dat kan alleen maar in die ladder Jacobs. Dat kan alleen maar door hem die de weg en de waarheid en het leven is. Dat kan alleen maar door die enige middelaar Gods en der mensen die in de volheid des tijds is gekomen om zondaren zalig te maken. Niet gekomen om te roepen rechtvaardig, keurige mensen die het allemaal kunnen berekenen. Nee, nee, hij is gekomen niet om te roepen rechtvaardig, maar zondaren tot bekering. En nu gaat hij de zulke wel eens doen ervaren. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Als het volgende week zo mag zijn, dan hebt u gemeenschap met God. Door Christus Jezus, onze Heere. Als hij u nodig, als hij u de tekenen van zijn eeuwige liefde en trouw gaat aanreiken. En u mag ze met de hand des geloofs tot u nemen. En met de mond des geloofs eten. Proeven en smaken. Dat de Heere goeder tieren is. Dat er bij hem veel verlossing is. Dat er bij hem raad is. Dat er bij hem vergeving is. Dat hij hulp besteld heeft bij een held. Een verkorene uit het volk verhoogd. Luister nu eens. Waar is het nu David om te doen? Wat weet David? Hij zoekt gemeenschap met God. Hij is geen priester. Hij mag in het heilige niet komen. Al helemaal niet in het heilige der heiligen. Hij weet wel wie er daar woont. Maar hoe kan daar nu iemand komen? Dat kan alleen maar in de weg van het bloed. Dat kan alleen maar in de weg van dood en van bloedstorting. Daarom zegt David, en dat bewaren we tot volgende week, u begrijpt het. En dat ik inga tot Gods altaar. De kanttekenaar zegt, dat is het brandofferaltaar. David weet, hij heeft een offer nodig. Hij heeft bloed nodig. Hij heeft een middelaar nodig. Wil hij teruggebracht worden in Gods gemeenschap en de lieve blijken van zijn gunst in zijn ziel proeven en smaken, dan zal er iemand moeten tussentreden. Want hij is een zondaar die de eeuwige dood verdiend heeft. Want wie is er die met een verterend vuur wonen kan? Wie is er die bij een eeuwige gloed wonen kan? Maar nu is die dierbare middelaar, hopen we volgende week te zien, aan het vloekhout des kruises genageld. Nu heeft hij daar gehangen, in het brandpunt van de toren Gods tegen de zon. En nu is hij van God verlaten geweest. Heeft hij daar gehangen in die drieurige duisternis. De helse angsten en pijnen en smarten doorworsteld. De eeuwige dood doorworsteld. wat het betekenen zal om eeuwig God te moeten missen. En de eeuwige buitenste duisternis te moeten ondergaan. Christus riep het uit. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat nu verlaters van God tot God zouden genomen worden. Ziet u het, dan is hij de middelaar, God en der mens. Dan is het zijn bloed dat reinigt van alle zonden. Dan is het zijn enig geldend offer, wat mij een bestaan kan geven voor God. Dan moet zijn bloed worden toegepast als Heere Geest. Dan moet zijn borg en bloedgerechtigheid door God zelf aan mijn ziel toegepast worden. De Heere, doe maar honger en dorst naar de levende God, naar de woorden des eeuwige levens, naar de gerechtigheid die redt van de dood. Want de middelaar is gekomen en heeft zijn jongeren genodigd. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. En dat is mijn bloed dat voor u vergoten wordt. De Heere zegene zijn erfenis in deze week van voorbereiding. En doe u bedelen. Zend uw licht en uw waarheid. Dat zij mij brengen tot de berg van uw heiligheid. Ja toch. En tot uw woningen. En dat ik inga tot Gods altaar. Amen. Psalm 27. We zingen daarvan het tweede vers. Deze ene zaak heb ik begeerd van God, daar zoek ik naar, dit zij mijn zalig lot. En wat daar volgt, Psalm 27, vers 2. ontvangt nu de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.